Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me de man achter de luchttoeter, Thijs Schrik.
Hallo Anke, ik heb hem nu echt niet bij me. Ik heb hem in de prullenbak gegooid.
Echt, ik ben er één week niet en dan krijg je dat.
Ja, ja, het was een gevalletje. Wat was het? Als de kat van huis is.
Ja. Dan gaat Thijs aan de slag met geluidseffecten.
Ja, ja, ja.
Nou, maar verder, los van dat? Nee, ook dat was leuk. Leuke aflevering. Fijn dat je even voor me had ingevallen. Ik geloof dat jullie het ook hadden. Jullie hebben me helemaal niet gemist. Ik kon gewoon makkelijk een weekje weg zijn.
Het was leuk om te doen, maar we zijn ook weer blij dat je er bent natuurlijk. En ook benieuwd naar je avonturen bij Seriesmania.
Want dat was natuurlijk de reden waarom ik er niet was inderdaad. Ik was vorige week in Liel op het Seriesmania Festival. En dat was de tweede keer dat ik er was en het blijft echt wel heel, heel tof. Want het is gewoon een heel festival, zoals we het kennen van filmfestivals, maar dan over series. Dus dat je dan door die stad verspreidt meerdere theaters hebt, filmtheaters of theaters, waar dan series worden vertoond of waar workshops zijn of Q&A's met, vorig jaar bijvoorbeeld Brian Cox en dit jaar iets minder grote namen. Maar het is natuurlijk ook weer niet, het is geen kan of zo, weet je wel, qua groot. Het is niet dat daar alle grote sterren zijn, maar het zijn meer series, heel veel Europese series die het komende jaar gaan uitkomen, zeg maar. Het is echt leuk.
En ook vaak, er worden vaak nieuwtjes aangekondigd en dat soort dingen.
Een Nederlandse Netflix-serie werd aangekondigd, wou je dat zeggen?
Ja, precies. Ja. Ik twijfelde even, maar...
Ja, klopt. Daar was ik niet bij, want toen was ik aan het interview. Ik heb namelijk vooral interviews gedaan. Ik ging natuurlijk met de VPRO Cinema en de VPRO-gids. Dat hoort min of meer bij elkaar. En ik heb voor Cinema heel veel interviews gedaan en ook heel veel op-camera interviews. En dat was bijna altijd op een moment dat er ergens anders op het festival allerlei van dat soort showcases waren, waaronder dus van Netflix. En HBO Max heeft daar zijn hele nieuwe plannen uitgerold en zo. En ook bij Netflix. Maar mijn collega Niels was er wel bij. En die kwam inderdaad terug met allerlei verhalen. Maar toen had ik al een mailtje weer in mijn inbox zitten het PR-bureau van Netflix om te vertellen wat er allemaal gebeurd was. Maar er komt dus inderdaad een Nederlandse Netflix-serie, hebben ze aangekondigd. Met
Famke Janssen. Ja. Amsterdam Empire. En je verwacht het niet. Het gaat over drugs.
Het gaat over drugs. Ja, ik was ook heel verrast. Ik had hem niet zien aankomen. Ja, nee, dit is wel weer... Ik moest wel een beetje lachen, omdat wij het daar natuurlijk al vaker over hebben gehad. Waarom gaan alle series in Nederland toch daarover? Terwijl ik juist de afgelopen tijd het idee had met... Nou ja, de Joodse Raad hadden we besproken, Bodem. Toch weer, Tweede Wereldoorlog is ook wel niet... is ook wel redelijk cliché in Nederland. Maar Bodem voelt wel uniek. En ik wil het straks even hebben over Sphinx. Een nieuwe Nederlandse serie van Videoland. Die ook echt wel vernieuwend is voor Nederlandse...
Mm-hmm. Ja.
Het genre in ieder geval is erg vernieuwend. Dus, maar dit voelt dan wel... Want zij speelt de vrouw van een wat heeft hij? Hij heeft een wiet-imperium, geloof ik dat het was.
Zoiets was het, ja. En het is wel van de maker van Undercover, of makers. Dus, en die doen... Ja, ik vond Undercover zeker de eerste paar seizoenen toch wel goed gedaan. Nico Molenaar, die een soort talent deal heeft als... Nou ja, zoals de sterren, de internationale sterren dat ook hebben, heeft hij dat met Netflix, Benelux of Nederland.
Ja, ja, hij is een soort van de Benioff en Weiss van...
van de lage landen. Ja. Okay.
Maar, en het wordt toch geregisseerd door Antoinette Beumer, zeg ik dat goed?
Nee, die is volgens mij... Nee, die is de hoofd van de fictieafdeling van Netflix, volgens mij.
Oké, je gaat even live zoeken... Maar staat ze niet in het persbericht. Dit is echt heel lekker. Dit gaat goed. Maar omdat zij namelijk de zus van Famke Janssen is, als ik het goed heb. En dat vond ik ook wel weer...
Ja, ze is director van original series Benelux. Dus,
ik zie het staan. Ja, oké. Maar want onze hele flauwe reactie was van... Oh ja, maar dat is natuurlijk haar zus die ze dan naar Nederland haalt.
Ah, ja.
Waar niks mis mee is. Want als ik Famke Janssen zou zijn, dan zou ik ook voor Netflix... Een serie willen maken. Dat is natuurlijk gewoon altijd hartstikke... Dat is toch de plek waar je op dit moment iets wil maken, toch?
Ja, ja. En dit klinkt wel als, ja, het is natuurlijk een makkelijk onderwerp, maar als het goed uitgevoerd is, dit kan wel reizen over de grenzen, zeg maar. Dus dit kan een grote serie worden volgend jaar.
Ja. Ik ben benieuwd. Komt die volgend jaar al? Zover
ja, volgens mij ja, 2025, dus dat kan ook zomaar nog anderhalf jaar duren. Maar,
oh ja, ja. Ja. Nou ja, wel interessant. Ik was daar verder, ik heb dat dus inderdaad via een persbericht meegekregen, dus had ik net zo goed gewoon thuis achter mijn computer kunnen zitten. Wat ik wel trouwens, ik heb wel best wel wat leuke series gezien. Niet alles is al meteen bij ons te zien. Dit is ook een beetje een festival waar makers hopen dat hun series opvallen en ja, dus ook gekocht gaan worden.
Ja.
De winnaar van het festival was de serie Rematch. Dat gaat over de schaakpartij tussen man en computer uit de jaren 90. Gary Kasparov, zo heet hij inderdaad.
Ja.
En ja, sorry, ik had dit even moeten opschrijven. En een computer van IBM. Dat was niet een klein computer, maar een enorme stellage met allemaal computers. En dat is natuurlijk ja, de schaakpartij in de jaren 90, waarin ze dan gingen kijken, ja, mensen die opnamen tegen de machine, tegen de computer. En ja, dat voelt allemaal heel relevant, want ze hebben het over AI en het internet is gebroken en weet ik veel wat allemaal. Ik vond het de eerste twee afleveringen niet zo fantastisch. Ik was niet zo onder de indruk. Maar ze hebben wel gewonnen, dus wie ben ik? En daarbij heeft HBO deze serie al voor Europa aangekocht. Dus die komt ergens dit jaar bij HBO. Gaan we het dan wel weer over hebben, denk ik. Wat ik wel echt heel tof vond, was de serie True Love. Dat is een verrassing Britse serie. en die is al op de BBC te zien geweest. En hij komt binnenkort ook op BBC First. Volgende maand al. Dat ga ik dan zeker nog weer even zeggen. En waarschijnlijk dat hij ook bij de NPO komt, als ik het goed heb. Daar heb ik ook interviews voor gedaan. Onder andere met de schrijvers, maar ook met Lindsay Duncan, actrice. Die, als je daar ziet, herken je er meteen. En het hele leuke van deze serie is dat het over een stelletje 70-plussers gaat. En ze zijn ook allemaal bijna, de hele cast bestaat bijna ook voornamelijk uit 70-plussers. En die Lindsay Duncan is dus 73 bijvoorbeeld. En die heeft echt een hele toffe rol. Ze is echt zo'n cool mens. Het is een welgepensioneerde politierechercheur, waarvan je echt denkt, ik wil eigenlijk wel gewoon een kopshow met jou zien. Ik vind jou echt heel tof. Maar het verhaal, en dat is nog veel interessanter, gaat over ja, een groep oude vrienden die dus afspreekt met elkaar dat als het zover is dat hun leven niks meer waard is, dat ze gewoon te ziek zijn of te veel aan het dementeren of wat dan ook, dat ze elkaar helpen om er een einde aan te maken. Want in Engeland mag je geen euthanasie plegen, is allemaal heel ingewikkeld. Dus dit moet je eigenlijk het heft in eigen handen nemen. En dat gaan ze dan ook doen. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar dat is natuurlijk ontzettend moeilijk wanneer je een van je vrienden min of meer moet vermoorden. Dus het is een hele, ik dacht dat het een grappige serie was. En aan het einde van aflevering 2 zat ik echt met tranen in mijn ogen te kijken. Dus het is een heel indrukwekkende, prachtige serie. Die ik op basis van die eerste twee afleveringen 5 sterren heb gegeven. Ik weet niet of die dat verder volhoudt, maar op zich, de recensies die ik in Engeland zag, waren allemaal heel goed.
Zeer lovend, ja.
Ja, zeer lovend. Dus die vond ik echt heel tof. En verder hoop ik nog dat dit jaar ook Herrhausen, dat is een Duitse serie over Alfred Herrhausen, die dat is een bankier die in de jaren 80 is vermoord. Waarvan gezegd wordt dat het door de RAF was. Maar zij, de makers, zeggen van nou, het is nooit echt opgelost en we weten niet zeker wie het zou kunnen hebben gedaan. Hij was de CEO, zeg maar, van de Deutsche Bank, die allerlei voor die tijd hele wilde plannen had en misschien eigenlijk nog steeds wel. Om bijvoorbeeld schulden van arme landen kwijt te schelden of de schulden van toen nog Rusland, dus USSR, op te kopen. Het is een super interessante serie, heel mooi gemaakt. Super internationaal voelt het. Dat was wel echt heel tof. En ik vond ook So Long Marianne over Leonard Cohen en zijn muze Marianne, de Zweedse Marianne, die in de jaren 60 op een Grieks eiland heeft ontmoet. En het hebben een heel mooi, dramatisch liefdesverhaal. Die vond ik ook heel mooi. En ik heb er 2 afleveringen van gezien, dus ik weet niet in hoeverre. Van alles heb ik maar 2 afleveringen gezien, dus het is nog even
ja,
met een slag om de arm. Maar die vond ik allemaal heel veelbelovend. Maar ja, wat ik dus niet heb gezien, omdat ik zo druk was met al die interviews, was de showcase van HBO Max, waarin dus ook van alles werd aangekondigd over de nieuwe in Europa te lanceren, ja, streamingdienst waarbij HBO en Max en Discovery Plus en alles samen gaat komen, die ze natuurlijk in Amerika al lang hebben, maar waar wij nog steeds niet aan toe zijn. Maar hij komt eraan, hè? Juni.
Ja.
Komt hij?
Ze koppelen het een beetje, denk ik, aan de première van het tweede seizoen van House of the Dragon. Want dat komt op 17 juni. Het werd in een persbericht ook een beetje samengenoemd. Maar eigenlijk, ja, wat in Amerika al gebeurt is Discovery plus HBO Max wordt overal in de wereld Max. Maar hier, zoals we weten, HBO Max dankzij Omroep Max en Jan Slachter. Ja. Maar wel, het logo is wel vergelijkbaar met de rest van de wereld. Dus ja, de samengevoegde dienst ook met, als ik het goed heb, gaan ze ook net als de meeste streamers nu een tak aanbieden dat je een versie met reclame krijgt. En iets goedkoper, maar dan reclames erdoor.
Ja, dus, ja, zeker. Ja. De goedkoopste optie is dat, ja. Nee, dat vind ik wel een dingetje, hoor. Ik bedoel, het is hier, in Amerika heb je al, bijna alle streamers hebben die optie al, maar wij nog nu natuurlijk nog helemaal niet, behalve Videoland.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd, want dat betekent misschien ook wel dat Netflix niet ver achter ligt. Die zullen dan dat we misschien ook wel aangrijpen om zo'n reclame optie, abonnementsvorm aan te gaan bieden.
Ja, alleen je hoort wel dat wat ze nu in Amerika en in Engeland wel hebben bij Netflix, maar dat het wel echt nogal tegenvalt, of dat het zo'n gigantische operatie is, dat ze daarom volgens mij al een tijdje uitgesteld hebben voor de rest van de wereld. Want je moet zo'n advertentietak opzetten. En dat gaat vaak om contacten die al, ja, dat is niet zomaar opgezet. Daarom heeft Videoland het bijvoorbeeld wel, omdat die vanuit traditionele tv-zender RTL. Komen, RTL, die hebben al een soort contacten met adverteerders en al netwerken zijn al gelegd, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd of HBO dat heel snel allemaal geregeld krijgt. En ook Sky Showtime krijgt zo'n optie. En in Amerika heeft Amazon het ook. Dus ik denk dat Prime Video misschien het ook gaat krijgen ergens dit jaar of volgend jaar. Dus ja, het is een beetje die, precies wat je niet zou willen, maar wat wel gebeurt om extra geld natuurlijk binnen te harken.
Ja, het zal voor ons uiteindelijk gewoon toch wel duurder worden.
Ja.
Kan niet anders.
Meestal is dan de prijs die het nu is, dat wordt dan de prijs met de advertenties. En dan moet je meer gaan betalen als je...
Ja, of misschien niet in eerste instantie, maar uiteindelijk.
Ja.
Na een jaartje inflatie weer wel, zeg maar. Ja.
Ja. Ik hoorde ook al iemand die... Want het was natuurlijk toen HBO Max in Nederland begon, was er zo'n kortingsactie voor het leven. En een vriend van mij die maakte zich ook zorgen van, gaat dat nu, omdat de dienst anders wordt, gaat dat nu dan ook veranderen?
Ja, daar kunnen ze misschien wel aangrijpen, inderdaad. Ja. Dat zou stom zijn.
Dat zou stom zijn. Dus nou, ik zou het niet doen.
Luister naar ons. Maar ja, nee. Ja, en ja, 17 juni dus, House of the Dragon seizoen 2. Ik heb ze eigenlijk niet gekeken, de nieuwe trailers. Jij wel?
Ik ook niet, want ik raakte in de war. Er waren twee verschillende trailers.
Black en...
Green, black, groen en zwart. Maar nee, ik was er nog niet aan toegekomen. Ik had wel een andere tweede na een teaser gekeken voor The Penguin. Natuurlijk de Batman spin-off met Colin Farrell als soort de maffiabaas. Maar de teaser was meer een soort korte monoloog van hem. En het lijkt erop dat hij heel veel lol heeft met deze rol. Dat dacht ik al bij de film te zien. En ja, hij kan lekker gewoon helemaal verdwijnen, want hij heeft zoveel...
Hij is letterlijk verdwenen,
Je herkent hem niet. Ja. Hij zit lekker vet... maffiabaas accent op. Dus,
hij is wel. Hij deed me. Ik weet ook inderdaad dat dit, toen ik in New York was, hebben we daar ook stukjes van gezien. En toen werd er ook over gesproken en door Casey Bloys. En hij omschreef het ook echt inderdaad als een soort van maffiaverhaal. Echt lekker een ouderwets maffiaverhaal. En het is een soort van. Ik kreeg ook wel sterker Tony Soprano vibes van hem eigenlijk. ik moet zeggen dat ik het niet... Ik vond het niet tegenvallen. Ik heb helemaal geen behoefte aan een Batman-verhaal, om heel eerlijk te zijn. Nee. Maar de insteek maffia in een stad als Gotham, dat... Daar kon ik wel warm voor worden. Weet je wat heel stom is? Toen ik dus naar New York ging, hadden we al een paar afleveringen gekregen om te kijken. Onder echt strikt embargo. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Dus ik heb niks gezien. Ja. Dus nu moet ik alsnog wachten tot... wanneer komt hij uit? Wel ook binnenkort.
Ik heb nog geen datum gezien, maar...
Nog steeds
nee,
niet?
Nee,
Jeetje.
Volgens mij wel. Het duurt niet heel lang volgens mij. Maar nee, ik zag geen datum.
Nee, dat lijkt me niet inderdaad. Nou, maar ja, ik ben wel benieuwd. En dat HBO Max, ja, dat wordt, we krijgen dus Discovery Plus content. En dan krijgen we dus ook vooral reality.
Ja.
En sport.
Sport,
de Olympische
ja.
Spelen worden Olympische volledig. Spelen. Dat stond ook ja. in dat persbericht. Dus we krijgen gewoon een ja, soort van tv-kanaal. Krijgen
ja.
we.
Ja. Dat, we gaan allemaal weer terug.
Naar de... We gaan hartstikke weer terug. Ja, ik geloof dat het ook echt zo is. Dat de Olympische Spelen zijn wel gratis, maar je kunt dus een sport add-on. Dus dit wordt gewoon kabel, zoals wij hem eigenlijk nooit hebben gekend. Maar nee. Dit wordt een ja, dat je pakketten kunt gaan samenstellen, zoals ja. vroeger in Amerika de kabel was. Dan had je je reguliere kanalen en dan kon je er een HBO of een Showtime bij nemen. Of een, noem eens een sport.
ESPN.
Noem eens een sport. Dankjewel.
Sports.
Dank je. Precies. En dat hebben wij altijd. Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk wel. Maar dat is altijd bij ons veel minder aanwezig geweest of zo. In Amerika was dat de manier waarop je tv keek. En dat komt eigenlijk nu min of meer terug. Maar dan via die verschillende streamers. En op een gegeven moment komt het allemaal weer samen. Dan zijn we gewoon weer terug bij waar we, nou ja, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden waren gebleven.
Alleen betalen
alleen
we dan
duurder.
Ja, precies. Nog duurder.
Hoera, hoera. En dan wilde jij ook nog even over een andere trailer, namelijk niet van HBO, maar van Disney.
Ja.
Die Acolyte.
Ja,
dat is een Star Wars,
Star Wars
serie.
De Acolyte. Ik had eigenlijk helemaal geen zin, heb ik helemaal geen zin meer in een Star Wars serie. Maar god, dit is wel de serie van Leslie Headland, die ook Russian Doll heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Die is al lang bezig met deze serie. Speelt zich af 100 jaar voor de Phantom Menace, dus de allereerste prequel. Dus we gaan nog verder terug in de tijd en het gaat over Jedi's.
Dus er is nog geen Darth Vader, geen Obi-Wan, die zijn er allemaal nog niet. Okay.
De Jedi's, het is eigenlijk een tijd van relatieve rust, als ik het goed heb begrepen. Maar het is vooral interessant omdat ik haar een interessante maker vind. En ook, ik las er iets over dat ze een elevator pitch had gedaan bij Disney of bij LucasArts.
Ja, bij Kathleen Kennedy.
Kennedy, ja. Mm-hmm. Frozen meets Kill Bill. Dus het is een beetje samurai-invloeden, maar ook een soort Disney-prinsessenavontuur.
Ja, jij had dit in het draaiboek geschreven of geplakt. En
ja.
Toen ben ik serieus nog even gaan googlen of ik de juiste Frozen in mijn hoofd had. Want Frozen is toch Elsa? Ik was even heel erg in de war. Ik moet zeggen dat ik de trailer ook niet meteen een Frozen-vibe kreeg, behalve dat er kinderen in zitten.
Nee,
maar...
nee. Ja, dus en ze zei van veel samurai films en echt dat soort dingen zitten erin, zulke invloeden. Rashomon,
maar ja, wel weer Jedi, hè?
Wel weer Jedi.
Ik was een beetje klaar met de Jedi.
Ik raakte toch wel enigszins geprikkeld. Ik vond de trailer wel oké eruit zien, maar er was wel weer... Ja, de Star Wars fans zijn wel volgens mij de meest giftige van allemaal, want die zijn dus in de comments bij YouTube, die gek genoeg niet uitgezet zijn door Disney, ook weer helemaal woest.
Waarop? Heeft er een vrouw aan gezeten?
Ja, nou zeker omdat er een vrouw aan zit. En, de cast is ook vrij divers. Dus dat wordt dan weer niet uitgesproken. Maar het staat alleen Disney verpest alles en bla bla bla.
Jongens.
En in de comments staat dat er veel meer duimpjes naar beneden dan duimpjes omhoog zijn. Maar ja, het lijkt erop dat Star Wars ook echt wel aangevallen wordt door de trollen. En, maar goed, dat was wel weer enigszins deprimerend. Ja.
Ondertussen, ik begin er een beetje...
Ja, dit is ook wel zo'n verhaal, dat horen we nu elke week ongeveer. Of bij elke serie.
True Detective Night Country, nu dit weer. Ja, ja. Laat
dus
maar.
Ik hoop weer dat het gewoon een kleine, luidruchtige groep is die als een serie één keer loopt. En dat die gewoon weer klaar zijn. Dat ze nu al klaar zijn met janken. En, misschien wordt het tijd voor een andere franchise om fan van te worden. Als je elke keer boos wordt over wat Star Wars doet.
Ja,
dat sowieso. Anders.
Dat sowieso. Maar ik weet wel dat als zij deze serie straks goed vinden, dan vind ik hem waarschijnlijk niet goed. Dus
nee.
Hopelijk gaan ze heel boos worden straks. Wanneer komt hij ongeveer uit? Weet je dat al?
Ja, vrij snel al. Dat heb ik dan weer net niet in de notities gezet natuurlijk.
We zijn echt heel, heel strak vandaag. Goed voorbereid.
Maar ik dacht al ergens in mei.
Nou, komen we erop terug.
Komen we erop terug. Oh, 4 juni. 4 juni.
Ja. Maandje later.
Ja.
Nee, het blijft wel komen de komende tijd. Het is nog niet aan het stilvallen na de staking.
Nee,
voor mijn gevoel. Want we hebben ook echt deze aflevering weer meerdere dingen die we gaan bespreken. Ik heb 2 series, jij hebt 2 series. En we komen alle 2 nog even terug op 3 Body Problem. Samen. Want daar heb ik nog wel wat over te zeggen.
Ja, jij moest ingrijpen, want wij, Danielle en ik waren allebei positief. Maar...
Ja, jongens, nee. Ik heb echt met ingehouden, gebalde vuisten zitten luisteren. Nee hoor, het viel allemaal wel mee. Maar ik heb er nog wel wat over te zeggen. Dat zeker. Dus dat doen we op het einde, want dan kunnen we ook een beetje... Ja, ik ga ervan uit dat veel mensen het toch al wel gezien hebben nu.
Ja.
Dus dan hoeven we er niet te voorzichtig over te zijn. Wat zullen we doen, Thijs? Wil jij eerst een serie? Of wil je van mij mijn series horen? Ja, heb je zin in?
Misschien zal ik beginnen, omdat we toch al een beetje in de franchise zitten. Dat we even naar de X-Men gaan.
Oké, komt-ie. X-Men 97.
We have to stay vigilant. The professor entrusted us with his dream.
No matter how dark it is, we must believe in each other.
Ja, is het X-Men 97? Zei ik dat goed?
X-Men 97.
Ja, ik heb het alleen maar voorbij zien komen. Ik heb dus niets gezien. Ik heb alleen maar gelezen hierover. Ik heb niets gezien. Maar ik zag dat mensen enthousiast waren. Het is een tekenfilm, animatie.
Ja, animatieserie. Volgens mij, tekenfilm. Dan krijg ik meteen de vibes van dat het puur alleen voor kinderen is. Maar,
is dat het verschil in jouw hoofd?
Ja, in mijn hoofd.
Het is gewoon meer dat ik ken dit soort tekenfilms voor mijn gevoel van mijn jeugd, zeg maar. De jaren 90. Ja, 80, jaren 90. Dus dan denk ik meteen tekenfilm. Maar ja, tegenwoordig noem je dat animatie. Maar ik weet eigenlijk niet precies. Hier krijg ik misschien wel weer een reactie op Instagram van een van onze luisteraars die mij dat gaat uitleggen. Maar vertel, het is een nieuwe animatieserie.
Een nieuwe animatieserie die weer gebaseerd is op een oude animatieserie. Het is echt retro deluxe. En dat was in de jaren 90, halverwege de jaren 90. Daarom ook. 1997 in de titel. Best populair. Echt zo'n Fox Kids programma. Het was een beetje... Ik heb niet echt hele nostalgische gevoelens erbij. Behalve de theme song, de introductiemuziek. Die is echt legendarisch. Dat is een van de beste intromuziekjes aller tijden. Dat is gewoon... Die pomp je zo op. Dan heb je meteen zin in de X-Men.
Hoe gaat die? En dat was het 97. Ja, ik zit echt te luisteren of ik iets... Ja, nee.
Misschien moeten we hem er even... We zullen hem nog even inmonteren.
We monteren hem er even in.
Maar ja, de X-Men inderdaad. Ook superbekende, superheldenteam. Er zijn ook heel veel films van gemaakt. Maar voordat die films eigenlijk allemaal kwamen... en voordat de superheldengolf eigenlijk helemaal gruwelijk uit de hand liep... had je al deze animatieserie. En heel veel mensen hebben daar warme gevoelens bij. En dus het is ook niet zo gek dat ze denken van... dat gaan we weer opnieuw opstarten. Het is wel bijzonder dat het echt neergezet wordt... als een vervolg op de serie. Dus het verhaal gaat eigenlijk verder... waar het eind jaren 90 ooit is gestopt. En ook wel slim dat ze niet opnieuw dus proberen uit te leggen... wie de X-Men zijn, want dat zijn toch al... ongeveer de bekendste... een van de bekendste superheldenteams. Wolverine zit er natuurlijk in, Cyclops... Storm, Jean Grey, die in de film snel werd gespeeld door Famke Janssen.
Hey, daar is ze weer.
Daar is ze weer.
De zus.
het is wel een beetje zo'n serie waarvan ik vond het ook tof om te kijken. Het zit een beetje tussen, is het voor de jeugd of is het voor de mensen die wat ouder zijn en die goede herinneringen eraan hebben? Want het is wel relatief simpel. Het gaat echt over een team van mutanten die strijden voor... strijden tegen de slechterikken. Maar wat bij de X-Men altijd wel interessant is geweest... het is altijd een metafoor geweest voor minderheden... of voor mensen die het moeilijk hebben. LHBTI of voor andere soorten minderheden. De mutanten die hebben allemaal gekke krachten. Die kunnen met lasers, die schieten uit de ogen, dat soort dingen. En de mensheid heeft er heel veel moeite mee. Dus er is heel veel haat tegen de mutants. En die strijd heeft altijd centraal gestaan in de comics en in de tekenfilm... Die verwijzingen worden nog wat explicieter in deze serie. Maar verder is het ook weer gewoon ouderwets. En wat wel interessant, wat wel goed is gedaan... is dat er gewoon een nieuwe mutant wordt geïntroduceerd... die eigenlijk een beetje ook de nieuwe kijker bij de hand kan pakken. Roberto da Costa heet die. En die wordt eigenlijk aangevallen. Er is een soort extremistische hate group... die altijd op mutants jaagt. Die willen ze weg hebben, dat... Ze hebben wat weg van extreemrechtse groeperingen. En de X-Men die redden eigenlijk deze jongen. En dan komt hij in het team. En dan is het gewoon een kwestie van vechten tegen de slechteriken. En wat wel interessant is, dat de Verenigde Naties speelt er ook een rol in. Dus die hebben een goede band met de X-Men. Maar ja, ze zijn ook anders. En veel mensen hebben daar moeite mee. Dus daar staat het symbool voor. En ik vond het leuk. Het gaat heel snel. Het is een beetje simpel, maar op een goede manier. Het is ook een beetje naar de soort van moderne tijd, ondanks dat het in 97 speelt, gehaald. Want de X-Men gaan ook bijvoorbeeld naar de club. Ze gaan lekker dansen.
Ja.
Ik zag op Threads een leuke thread van Mark Robinson. Die zei, wat onwijs gezellig dat de X-Men met z'n allen naar de club gaan. A modern family that raves together, stays together. Want die X-Men, dat is een soort familie. Ze wonen ook allemaal in één groot landhuis. En daar was Professor X altijd, die leidde de boel. Maar die is er niet meer. Die is in de originele serie, of overleden of verdwenen. Dat is een van de dingen die volgens mij nog wel in volgende afleveringen te sprake gaan komen.
Opties open houden.
Ja, ja. Dus ik vond het leuk. Je hoeft er niet te hard bij na te denken, maar het heeft ook wel een diepere laag dan je misschien zou denken. Dus zeker wel als je een connectie hebt met de X-Men, dan is dit wel echt leuk om te kijken.
Oké, ik heb geen connectie met de X-Men. Ik ken wel iemand in mijn huis die dat heeft, dus die, volgens mij was die al aan het kijken. Maar waar staat het?
Op Disney Plus. Er staan nu 2 afleveringen en het is wekelijks komt er een nieuwe bij.
Oké. Okay.
Vorige week in de uitzending hadden we het even over de maker, die Bo DeMaio, die echt een week voordat de serie werd gelanceerd is ontslagen, hoewel Marvel het niet zo wil noemen. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom hij weg moest. Marvel zegt wel van hij heeft geweldige scripts gemaakt en het goed gedaan. Maar hij mag geen tweede seizoen maken waar hij al wel mee bezig was. En die ook wel gaat komen, denk ik. Want de reacties online zijn heel goed op de eerste afleveringen. Ja.
Klinkt alsof hij zich niet zo goed heeft gedragen achter de schermen.
Ja, daar lijkt het op. En hij had een hele grote social media presence en zelfs een OnlyFans. dus ik denk dat Disney daar uiteindelijk toch wat moeite mee had. Maar het is vooralsnog gissen. Dus, ja.
Nou, laten we dat dan vooral niet doen. Zitten er nog bekende stemacteurs in? Of,
Nee, een beetje vooral de acteurs die ook in de originele serie zaten. En zeker vroeger had je gewoon de stemacteurs die verder niet bekend waren. En dat is hier ook zo. Dus,
maar die zijn toch ondertussen echt wel 20, bijna 30 jaar ouder.
Ja, maar dat werkt vaak nog wel. Ook zoals met de Simpsons bijvoorbeeld, dat ze ook al de cast, dezelfde cast hebben.
Ook al eeuwig,
hoe lang is het inmiddels? Bijna 40 jaar. Dus,
ja, klopt.
Hoewel je het soms wel eens wat hoort, maar hier hoorde ik geen gekke dingen in de
geen
stemmen.
Krakende stemmen.
Geen krakende stemmen.
Doorrookte.
Nee.
Okay.
Dus, leuk.
Nou, X-Men 97 staat dus nu de eerste 2 aflevering op Disney+. Zal ik dan ook een kinderserie doen?
Ja, laten we dat doen.
Laten we het
op
die manier
hier krijgen we problemen mee. X-Men is niet voor kinderen.
Deze serie,
zeker ook voor kinderen. Ja.
De serie die ik nu wil bespreken is dat zeker wel. Dat hebben de makers zelfs bevestigd tegen mij vandaag.
Ah.
Het is namelijk Ronja de Rovers dochter.
Les en deux. Allez, leave it.
Ja, Thijs. Ronja. Is het jeugdsentiment voor jou?
Nee, niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ken natuurlijk Astrid Lindgren wel, maar Ronja niet. Dus ik ben heel benieuwd wat dit nou, wat het precies is.
Oh, je weet niet eens wat het is?
Nee, het is helemaal langs me heen gegaan. Ja,
wauw. Ja, ja. Nou ja, het boek is uit 81. Toen was jij nog niet geboren en ik was echt nog te klein om te lezen. Dus wat dat betreft kun je zeggen, het was ook voor mijn tijd, maar boeken, jeugdboeken zeker, zijn natuurlijk tijdloos. Ronja de Roversdochter, het boek ligt ook in de kamer van mijn bijna 8-jarige. De film kwam in 1984 uit. Er is al eerder een film over gemaakt natuurlijk. En die film, die heb ik later natuurlijk gezien. Maar ja, de jaren 80 kwam een film sowieso pas jaren later een keertje in Nederland uit. En ik kan me nog herinneren, ik ben echt oud, ik kan me nog herinneren dat ik de film een keer, dat ik op zaterdagmiddag bij de HEMA, want toen verhuurden ze films, videobanden bij de HEMA. Ja, echt, ik kan het me niet meer voorstellen, maar het was echt zo. En daar heb ik toen Ronja, de roversdochter, gehuurd en gekeken. En ik vond hem super spannend en super eng. en nog steeds, denk ik, als ik in het bos loop en ik zie een stukje beetje een soort van donkere bomen, heel dicht begroeid met mos op de grond en een beetje mist, dan denk ik aan Ronja. Want Ronja de roversdochter, voor iedereen die het niet kent, Thijs, is een verhaal van Astrid Lindgren. Klassiek verhaal. Astrid Lindgren is natuurlijk ook van Pippi Langkous. Misschien nog wel bekender is, maar Ronja heeft altijd mijn voorkeur gehad. En Ronja is een 11-jarig meisje die een beetje het speelt in de middeleeuwen. En die in de bossen woont, in Zweden. En zij is de dochter van een rover.
Mm.
En samen met haar vader en haar moeder en zijn rovers, dus het is een roversbende, wonen ze in een burcht. Ergens bovenop een rotspartij, zeg maar. En in dat bos woont nog een andere roversbende. En dat zijn natuurlijk de grootste vijanden van elkaar, die twee roversbenden.
Mm-hmm.
En Ronja is het enige kind, totdat ze de zoon van die concurrerende rover tegenkomt, ontmoet. Ze wist niet eens dat hij er was. En dan zijn die twee dus, hij heet Birk, ik kan het niet zo mooi uitspreken als dat ze doen. Het is zo mooi uitgesproken allemaal. Ik wil het ook echt, weet je wel, Ronja en Birk. Ik kan, ja, nou ja, verder dan dat kom ik niet. Maar die worden dus dikke vrienden. En het is eigenlijk een soort van Romeo en Juliet verhaal, behalve dan dat ze echt nog wel iets jonger zijn. Dus het is ook vooral vriendschap. Het is een soort van broederschap. Het is dat soort dingen. En in die bossen, het zijn geen normale bossen. Het is echt wel een beetje een soort van sprookje. Een fantasy zouden we dat tegenwoordig noemen. Astrid Lindgren zelf noemde het in 1981 een sprookje. Maar tegenwoordig vergelijk je het met, nou ja, andere fantasy series. Lord of the Rings, Harry Potter, dat soort dingen. Want in dat bos wonen eigenlijk allerlei mythische wezens. Je hebt een doodenge, daar heb ik echt nachtmerries van gehad als kind. Een soort van vogels die tegelijkertijd heksen zijn. En in die film was het dus op een hele knullige manier met een lichaam van een raaf, denk ik. In ieder geval een zwarte vogel was het. Met het gezicht van een heks geplakt. En dat waarschijnlijk als ik het nu terugzie, dat het echt heel lullig is. Maar holy fuck, wat vond ik dat eng als kind. Echt heel, heel eng. Die zijn de hele tijd op jacht naar het mensenkind, zeg maar, dus op die manier. En je hebt een soort van trollen, je hebt dus die mist die opkomt, waardoor je door eigenlijk een soort van, ja, wat zijn dat van iets wat je op zee hebt, een soort van sirenes, of hoe noem je dat, maar dan in de bossen, dat soort dingen. Je hebt allerlei, ja, mind trucjes in dat bos, wat het levensgevaarlijk maakt. Maar Ronja is super cool. Ik denk dat ik absoluut Ronja wilde zijn toen ik zelf 11 was. En het is een van mijn favoriete verhalen. Ik heb het nu eigenlijk alleen maar over alles van vroeger.
Ja.
Maar de serie dus nu, die op Netflix komt, vanaf donderdag staan de eerste 6 afleveringen. Het is het eerste seizoen, nou, of het enige seizoen denk ik eigenlijk, want ik neem aan dat ze niet verder gaan. Heeft 12 afleveringen, maar het is in 2 delen opgeknipt.
Ah, zo opgesplit. Ja.
Heel erg Stranger Things van Netflix dit. Heeft dus 6 afleveringen nu en 6 afleveringen later dit jaar. Ze wisten nog niet precies wanneer. Ik heb vandaag voor de krant de makers geïnterviewd. De schrijver Hans Rosenfeld, die ook voor The Bridge en Marcella heeft gewerkt. Die daar kennen wij zijn werk, dat is zijn werk, zeg maar, wat wij kennen. Dus allemaal van die Scandi crime series.
Scandi noir, ja.
Die heeft zich nu op een kinderverhaal gericht. En de regie was van Lisa James Larson. En die twee mensen heb ik vandaag dan uitgebreid mogen spreken over hun serie. En ja, wat ik opvallend vond, is dat ze dus wel heel trouw zijn gebleven aan het boek en aan het verhaal. Ze hebben geen remake van de film gemaakt, maar ze hebben gewoon echt dat boek gepakt.
Ja.
Ze zijn alle twee te oud eigenlijk om dit als jeugdsentiment te hebben. Wat ik ook wel weer grappig vond, want ja, ik ging ervan uit, dit zijn Zweden, dus hier zijn ze mee opgegroeid. Maar hij was al aan het studeren volgens mij toen het boek uitkwam. Dus wat dat betreft geen jeugdsentiment. Maar dat is misschien ook wel goed, want daardoor hebben ze het puur gepakt wat het is, naar het verhaal gekeken en het ook durven uit te breiden naar, nou ja, deze modernere tijden. En dan is het niet echt, er is niks, voor mijn gevoel, niks wezenlijks in veranderd, maar ze hebben het gewoon iets groter gemaakt. En vooral dus ook net iets, niet zozeer donkerder, maar ik vond het wel nog net iets spannender. Ik zat me af te vragen tijdens het kijken of ik dit wel met mijn oudste kan kijken, eigenlijk.
Ja, want zij zeggen dus wel dat het voor kinderen is, maar dat misschien
Ja, zij zeiden absoluut van wel. Zij zeiden dat ze hebben al testpubliek van kinderen gehad. En dat die dat best wel prima aankunnen. Ik vond vooral, want dat, wat ik net zei, die wezens, dus die heksvogels, die zijn hier natuurlijk door de computer gemaakt. En die zien er niet zozeer enger uit. Want ik vond het, die hoofdjes geplakt op vogels vond ik nog steeds enger. Maar het ziet er nu wel echter uit. Nu zien ze eruit alsof ze bestaan, ja, zeg maar. Ja. En dat is ook wel weer heel spannend. Maar ja, wie weet is het onderschatten, vond ik het eigenlijk enger dan dat mijn 8-jarige het waarschijnlijk gaat doen. Ik heb gisteren met hem The Goonies gekeken, klassieke jaren 80 film.
Oh, ja.
Die ook wel best heel spannend is. Maar dat vond hij. Maar hij heeft een paar keer tegen me gezegd, was dit echt voor 6+? Was dit echt voor 6+? Mag ik dit al kijken? En ik had vooral een beetje moeite omdat er veel in gevloekt werd. Er werd behoorlijk wat shit in gezegd. Jaren 80, alles kon. Ja, maar voor de rest kon hij het echt prima hebben. En hij heeft er geen nachtmerries van gehad, gelukkig. Dus ik denk ook dat hij dit eigenlijk, dat ik hem misschien onderschat en dat hij dit wel aan kan. Maar ik vond het dus wel, het is absoluut een serie voor kinderen en jongvolwassenen. Maar als ouder kijk je ook echt wel graag mee. Zeker als je dus jeugdsentiment hebt. Want het is gewoon heel goed gemaakt. En het is echt een avonturenverhaal met die bossen en die mooie natuur. Ze hebben 11 maanden gefilmd. 11 maanden.
Dat is wel ongekend. Ja.
Ja, het is echt een grote productie. En dat zie je er ook van af. En er ligt een enorm dik pak sneeuw op een gegeven moment. De watervallen zijn bevroren, weet je wel. Dat is gewoon echt. Ze hebben het gewoon echt allemaal. Ze hebben alle seizoenen mee kunnen pakken. En ondertussen wel 11 maanden, waardoor die kinderen wel gewoon dezelfde leeftijd blijven. Ik bedoel, ze worden een jaar ouder, maar niet zoals met Stranger Things. Nee, dat ze inmiddels al volwassen zijn.
Het nieuwe seizoen wordt heel problematisch. Die kinderen zijn allemaal geen kinderen meer. Maar
nee joh, nee. Eleven is al verloofd met de zoon van Bon Jovi. Dus
het klopt. Maar het klinkt ook, ja, Scandinaviërs kunnen dit natuurlijk ook heel goed, die soort van, ja, dat het iets meer een edge heeft. Hoewel het klinkt ook een beetje van, nou, zoals de Muppets, zoals The Dark Crystal of Labyrinth. Dat soort dingen die eigenlijk voor kinderen waren, maar ook wel heel spannend, weet ik nog destijds. Of te spannend.
Ik weet dus niet of het te spannend is. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het wel proberen. Maar ik heb gewoon echt wel met heel veel plezier zitten kijken. En ik vond het dus ook. En ik ben ook wel heel benieuwd nu hoe het verder gaat. In het begin dacht ik een beetje, dit is heel trouw aan het boek. En ik kan me het nog wel goed voor de geest halen. Ook omdat ik het dus recent wel weer opnieuw aan het lezen ben met mijn 8-jarige. Maar ik moet zeggen dat ik het. Dat ik dus na 6 afleveringen wel zoiets had van, ik wil doorkijken. En een fijne plek om te zijn, een fijne wereld. Overtuigende personages. Die kinderen zijn heel goed. Vooral dus Ronja zelf, die wordt gespeeld door Kerstin Linden. Wat natuurlijk een onbekende actrice is, want ze is waarschijnlijk zelf ook 11. Maar heel tof. Ik vond het echt heel tof.
Ja. Dit klinkt wel iets voor neefjes en nichtjes van mij dan in dit geval. Dus leuk.
Ja, dus en ik hoop ook dat heel veel mensen nu ook dat boek weer gaan ontdekken. Want het is gewoon een fantastisch leuk verhaal. En super. Het is precies wat je wil als kind. Een avonturen. Totaal avonturenverhaal. Met leuke hoofdpersonen. En doodenge vogelheksen. Jeetje, wat zijn die eng. Anyway. Vanaf donderdag dus staat deel 1 helemaal op Netflix. Dan hebben we nog meer series die we afzonderlijk van elkaar hebben gekeken. Want jij hebt iets. Oké, ik weet niet wat dit is. Koningshuis de Musical?
We hadden het laatst over Eva Krutsen, die natuurlijk in de Promenade ook zat met Diederik Ebbingen. Ultiem media satire programma. En Diederik Ebbingen heeft ook eerder aan De Luismoeder gewerkt. En heeft nu dus een nieuwe serie. Heel verwarrend. Ik denk ook dat het qua kijkcijfers niet heel veel gaat doen.
Maar dit is ook echt enkele weken voordat Maxima uitkomt. Dat maakt het ook verwarrend. Want Koningshuis de Musical.
Nou, het idee, het is wel een fascinerend. Het is eigenlijk zo'n mockumentary, een beetje zoals we, laten we zeggen, The Office kennen. Het is een serie die achter de schermen gaat bij een grote musical. Je kent wel de grote musicals van Albert Verlinde, waar heel veel mensen naartoe gaan. In dit geval over het Koningshuis. Alleen, je volgt iemand die van een RTL Boulevard-achtig programma is, die dus backstage aan het filmen is. Dus dat is eigenlijk nog een beetje de extra meta-laag die er overheen gaat. En het is een musical die eigenlijk niet zo lekker loopt. De zalen zijn allemaal half vol of half leeg. Alleen, ze gaan wel naar de 100ste vertoning of uitvoering eigenlijk. En daar komen de echte Maxima en Alexander, die zullen daar te gast zijn. Mm-hmm. En het is zoals Ebbingen, ja, die houdt ook van het ongemak en van de, ja, alles wat erbij komt kijken. Dus ook is het weer zo'n serie die gaat over, nou ja, de diversiteit en over het ongemak wat erbij kunt kijken. En nu bij een musical, want hier is dan Maxima wordt gespeeld door een zwarte actrice. En daar is het commentaar ook op. Alleen hier is het dan meer van, oh, de Telegraaf heeft meteen dan een 1-sterren recensie, want Zwarte Piet kan niet meer, maar Zwarte Maxima kan wel. Zo, oh, in die vorm. Maar ik moet zeggen dat hier toch wel de satire al met al wel werkt. Want Ebbingen, okay, die is gewoon wel, zeker met Promenade, ook gewoon heel goed in dit soort dingen. En het is een hele lastige balans en het werkt niet zo goed als Promenade. Het is af en toe een beetje flauw, want het is ook allemaal commentaar op de musicalwereld. Maar het is ook omdat ja, de actrice die dan de andere actrice speelt, die Maxima speelt, Sarah Jané, die is gewoon heel grappig. En heel, zij speelt iemand die, nou ja, er goed mee dealt, om het zo maar te zeggen. En er is dan een witte actrice, die speelt Beatrix, die eigenlijk de hoofdrol van de musical heeft. Maar die wordt helemaal overschaduwd door de actrice die Maxima speelt. En al het ongemak wat daarbij komt kijken. En het heeft een lastige balans, maar ik heb 3 afleveringen gekeken en het zit net op de goede kant. Dus het gaat ook over de hypocriete manier waarop mensen er daarmee omgaan. Ja, het is ook zeg maar commercieel inzetten van
diversiteit.
Daar commentaar op. En er is ook Diederik Ebbingen zelf, die speelt de regisseur van de musical, maar die is dan toevallig hier ook een week voordat de musical begon, is hij ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dus daar gaat het ook over. Maar vooral over de manier waarop producenten, marketingmensen daarmee omgaan eigenlijk. De totaal ongemakkelijke gesprekken die daarbij komen kijken. En het is grappig en het werkt net. Maar het is op het randje. En ik denk dat
je bent me niet helemaal aan het overtuigen hiermee.
Ja, nee, ja, god. Ja, als je Promenade hebt gezien, dan je hebt Promenade niet gezien. Want
nee,
dan weet
ik heb
je
Promenade.
Dat
ik heb
dit,
natuurlijk wel stukjes van Promenade gezien. Ja. Maar ik heb nooit de enorme drang gehad om dan ook Promenade helemaal te kijken.
Nee, nee.
Dus ik weet het, dit klinkt niet helemaal voor mij.
Nee, maar
ik denk dat ik liever voor kinderseries ga dan.
Ja, snap ik. Maar nou ja, mensen, als je van Promenade houdt, dan is dit wel het kijken waard. En het wordt allemaal leuk gespeeld. En het wordt ook, ja, af en toe zie je dan stukjes van de musical. En dan Prins Bernhard speelt ook een, er zitten dus allemaal liedjes in die dan in de musical zitten. Zoals Bernhard die in Afrika aan het jagen is op olifanten. En mensen in olifantenpakken lopen rond. En wat wel grappig is, de man die Willem-Alexander speelt, die krijgt last van zijn stem. En dan is er een understudy. Een soort van, ja, heel nerveus type die eigenlijk helemaal niet wil invallen voor hem. En allemaal wel leuk gedaan. En net, het toontje is net goed. Maar waar het heel erg fout had kunnen gaan, vind ik dat het uiteindelijk wel werkt. Maar het is ook heel niche. En het is voor mensen die de discussie in de cultuurwereld een beetje volgen over, nou ja, diversiteitsquota's en noem allemaal maar op. En hoe dat ook op hele cynische manieren ingezet kan worden. En als je dat, ja, daar een beetje, als je die discussie een beetje volgt, dan is het wel oké. Okay. Ik denk dat er weinig mensen naar gaan kijken, maar ik vond het wel leuk.
Je hebt me echt helemaal niet over. Het is wel oké. Okay. Weinig mensen gaan kijken. Nou, wie weet, wie wordt
het
een
discussie
negen.
Is. Het is zo'n discussie die heeft gespeeld
aan
de cultuursector. Of niet
Koningshuis,
niche, maar
Koningshuis.
Ja. Maar het gaat van
Ebbinga. Het is allemaal wel populair natuurlijk. Populaire onderwerpen.
Nou ja, alles musicals. Wat Ebbingen doet is flopt eerst en wordt dan later, of nee, dat is weer flauw gezegd, Promenade flopte eerst ook en werd uiteindelijk nog wel een succes. Maar ik ben benieuwd hoe ze het uiteindelijk gaan inlossen. De eerste 3, het vliegt wel voorbij. 20 minuten voordat je het weet is het alweer voorbij. Zo, het is niet zo goed als 30 Rock, maar je moet het een beetje in die hoek zien.
Oké, en waar komt het?
Bij de NPO, er is al 1 aflevering op tv geweest, maar het hele seizoen is nu te zien op NPO Start of NPO Plus.
Oké, ja, natuurlijk. Oké, nou, dat kun je dus ook kijken. En dan ga ik ook nog eventjes een andere Nederlandse serie bespreken, namelijk Sphinx.
Wat er met jou is gebeurd, dat Dat is niet oké. Okay. We waren een andere persoon.
Ze heeft 3 jaar vastgezeten bij een of andere freak.
Ja, Sphinx staat nu helemaal op Videoland. 6 afleveringen. Ja, ik moest even nadenken. 6 afleveringen. En Sphinx is ook een Nederlandse serie. Jeetje, ik heb een Nederlandse serie gekeken, Thijs. Alweer.
Alweer?
Ik geloof dat ik mijn jaarlijkse hoeveelheid Nederlandse series nu wel gehaald heb in 1 maand tijd. Maar nee, ik moest deze kijken. Ze hadden me gevraagd bij VPRO Cinema, VPRO Gids, volgens mij. Of ik hier wat over wilde schrijven. Toen heb ik de eerste 2 afleveringen gekeken. En ik geloof dat wij elkaar daarna, een dag daarna of zo, zagen we elkaar. En toen zei ik, nou, ik durf bijna niet zeggen, maar ik vind het eigenlijk wel ik vind het eigenlijk wel oké, geloof ik. En dat was vooral, want nou ja, ook omdat het dus wat anders is, waar we het net over hadden. Sphinx is namelijk een soort van thriller serie. Of een soort van, het is best wel heel erg een thriller serie. Er zit wel een beetje een politiegenre in, maar het is niet wat we kennen uit Nederland. Het is echt wel wat anders. Komt ook bij dat het ergens op de grens met België speelt, waardoor ook de omgeving daadwerkelijk anders is. Het gaat over een meisje, 14-jarig meisje, die op weg van of naar school verdwijnt. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook op een plek waar een heel groot viaduct is, zo'n soort van waterviaduct zoals je ze kent uit Frankrijk. En ik zou niet precies weten waar dat dan in Nederland moet zijn en of dat daadwerkelijk in Nederland of dat ze gewoon naar Frankrijk zijn gaan of België. Ik weet het niet, maar het geeft het meteen wel een net wat ander internationaal allure, zeg maar. Vond ik er wel prettig aan. En dat meisje dat verdwijnt dus en na 3 jaar is ze opeens weer terug, wordt ze weer gevonden. En dan heeft ze een enorme tatoeage op de rug van 2 vleugels. Een soort van, ja, engelenvleugels bijna, zou je kunnen zeggen. Vogelvleugels waarschijnlijk zijn het. Ik vond dus die eerste 2 afleveringen best oké. De eerste aflevering met name, want die is dus vooral over dat de aanloop naar die verdwijning, de verdwijning zelf en wat er in die 3 jaar gebeurt. Dus dat is eigenlijk heel compact. Dat is veel voor 1 aflevering, maar juist daarom ook wel weer heel lekker. Ook omdat ze, vond ik, de verdwijning en de manier die, ja, gewoon hoe heftig dat is voor ouders en hoe aangrijpend dat is. Het is natuurlijk voor een ouder je allergrootste nachtmerrie dat er iets met je kind gebeurt. En dat vond ik heel, heel subtiel, maar tegelijkertijd echt oprecht aangrijpend gedaan. Ik kreeg daar echt een brok van in mijn keel. En vervolgens ook die 3 jaar daarna, waarin er in dat gezin heel veel verandert. Mijn ouders gaan uit elkaar, moeder krijgt een andere man. Dat wordt op een hele snelle, maar slimme manier verteld. Dus ik was echt wel onder de indruk. En in aflevering 2 is zij dus weer terug, dat meisje. Minke heet zij. Ze wordt gespeeld door Andrea Vas. Wat ik vond haar goed spelen. Het is haar eerste rol volgens mij. En ik vond haar zeker heel goed spelen. En als zij vanaf het moment dat zij terug is, weet je dat er echt iets heel erg mis is. Zij is niet oké. En ze is ook echt wel freaky in hoe ze naar haar ouders kan staren wanneer die aan het slapen zijn. Weet je wel, het is op die manier, dat soort thriller genre is het, zeg maar. Maar wat ik er heel tof aan vond, ook in die aflevering, was dat je dan hebt dat ze bijvoorbeeld dingen, dat ze spelen met het camerawerk. Dat ze bijvoorbeeld dan slapen haar broertje en dat meisje slapen alle 2 in hun eigen slaapkamers. En dan gaat de camera omhoog en dan zit je niet meer in het huis met een plafond. Maar dan kan die dus boven het plafond, zeg maar, uitkomen, de camera. Waardoor je ze alle 2 in hun kamer ziet liggen. Het is gewoon een leuk trucje, maar ik vond het wel een mooi trucje. Ik vond het een geslaagd trucje. Dus op die manier had ik zoiets van, nou, volgens mij is dit best heel oké. En dat was na 2 afleveringen. Heb ik tegen jou gezegd. En toen kwam jij gisteren of eergisteren. Toen zei je van, nou, ik heb net een recensie binnengekregen van Sphinx. Van een van onze recensenten.
Ja, van Len Maassen.
Ja, je had het ook aan mij gevraagd. Ja. Maar ik had er geen tijd meer voor omdat ik naar Liel ging. En die zei van, en die is behoorlijk vernietigend. Dus misschien moet je nog eens kijken. Ja, toch?
Ja, nou, ik was vooral benieuwd of jij verder had gekeken en wat je ervan vond. Of het, wat jij had wel gedacht van, nou, dit kan ook nog wel van de rails vliegen.
Ja, dus ja, dat was het eerste wat ik zei. Want die 2 afleveringen die eindigen wel op een manier dat je, dan komt er een onthulling. En ik zal niks verklappen. Maar toen had ik meteen ook tegen jou gezegd, oeh, dit kan ook echt heel erg slecht worden of van de rails afgaan. En dat is nu, als ik ook de recensies zie, dat is toch wat de meeste mensen waar ze een beetje tussenin hangen. Len vond bijvoorbeeld inderdaad dat het echt te ongeloofwaardig wordt allemaal. En dat er flink wat wordt gevraagd van je als kijker, dat je alles maar een beetje aanneemt en gelooft. Dat ben ik helemaal met haar eens, echt volledig. Maar nog steeds, want ik heb nu wel verder gekeken, ik ben nog niet aan het einde. Ik heb nu 2 afleveringen nog meer gekeken, dus 4 afleveringen in totaal van de 6. En ik kan er toch niet omheen dat ik het wel, ik vind het sfeertje best heel oké. Ik vind qua acteerwerk, ik vind die Andrea Vas vind ik erg goed. Rivka Lodijsen zit er ook in, Marcel Hensema, nog wat van die bekende hoofden. Ik vind ze prima. Ik ben niet zwaar onder de indruk, ik vind ze prima. Dus dat is het niet per se. Ook de dialogen zijn niet fantastisch geweldig, maar het is allemaal prima. Maar het is gewoon meer dat ik zoiets heb van als dit een Franse serie of een Vlaamse of een Scandinavische serie was geweest, dan had ik het waarschijnlijk best heel oké gevonden. En ik vind gewoon het sfeertje en het feit dat je echt wel een beetje momenten hebt dat het allemaal best wel heel creepy is en goed eng. Ik misschien is het ook gewoon omdat het een Nederlandse serie is die niet over drugs gaat. Ik kan niet heel boos op zijn.
De stijlvol, dus de cinematografie en dat soort dingen, dat zag ik ook wel in de trailer een beetje. Dat is wel iets wat we niet zo vaak zien. Dus daar is wel extra aandacht aan besteed. En dat blijft dus wel sterk, al met al. Ja.
Ja, ik ben er niet heel boos over. En ja, het gaat echt compleet van de rails. En er zitten dingen in en plotwendingen. En het is echt waanzin. Maar ik weet niet of het niet gewoon wel prima is om dit 6 afleveringen te kijken. Het is ook niet, zijn geloof ik iets van 41 minuten per stuk, de afleveringen. Ik kan er niet echt boos om worden dat dit nu geprobeerd wordt en gedaan wordt en gemaakt wordt.
En je hoopt toch ook wel dat er vaker dit soort dingen gemaakt worden. Dus dat ook als het niet perfect is, dat het nog wel goed bekeken wordt. En waardoor wat vaker dit soort voor Nederland dan risicovolle series worden gemaakt. Omdat het gewoon niet zo vaak wordt gedaan.
Dus ik zou zeggen, als het een beetje aantrekkelijk klinkt. Als je wel een beetje van dat thriller houdt, dan is het complete waanzin. Ja, hartstikke. Totaal. Slaat allemaal nergens op. Maar ik ben me er tot nu toe best mee aan het vermaken. Dus ik heb hem 3 sterren gegeven. En daar kan ik nog steeds, na 2 afleveringen was dat. En daar kan ik eigenlijk nog steeds wel achter staan. En misschien dat de laatste 2 afleveringen echt heel slecht zijn. Maar het is nu al van de rails. Dus op de rails komt het niet meer.
Dus
maar nee, ik vind het niet heel erg. Nu staan ze dus op Videoland. Alle 6. Dus kijk ze vooral of niet. Dan gaan we nu nog even naar het laatste stukje. Gaan we even terugkomen op Three Body Problem. Wat wil jij er nog over zeggen, Thijs? Of wil je vooral weten wat ik erover te zeggen heb?
Nou, ik ben wel vooral benieuwd wat jij ervan vond. Want Danielle en ik zijn allebei kwamen op... we vonden het allebei geen perfecte serie, maar al met al toch wel erg positief. En
weet je wat mij opviel de afgelopen dagen? Wij zitten met z'n drieën in een appgroepje, in het Skip Intro appgroepje. En ik heb echt wel meerdere artikelen van alle 2 van jullie voorbij zien komen, waarin jullie dan positieve recensies of reacties van mensen deelden. Alsof jullie iedere keer wilden zeggen, zie je nou wel, we hadden gelijk.
helemaal niet. Nee, want ik weet dat hij gemengd ontvangen wordt. Dus misschien toevallig dat hij dan... Dat we die hebben gestuurd, dat
ik
zo
vond het, leek. Ik vond het grappig. Maar dat heb ik ook al lang tegen jullie gezegd. Ik heb het ook in mijn recensie voor VPRO Cinema geschreven. Ik vond de eerste 2 afleveringen, de eerste paar afleveringen, vond ik echt wel veelbelovend. Het moment dat de hemel ging knipperen, dat de sterren gingen knipperen, gingen knipogen, hoe je het ook in het Nederlands wil zeggen, vond ik echt heel tof. Ik was klaar om all in te zijn voor deze serie. En toen bij aflevering 4 merkte ik dat het me allemaal niet meer zo heel veel interesseerde. En toen kwamen er grote onthullingen. En toen kwam er in aflevering 5 natuurlijk die enorme... Ik zal het niet helemaal gaan spoilen mochten mensen toch nog aan het kijken zijn. Maar die enorme soort van heftige... bijna Red Wedding-achtige scène of zo.
Ja. En het nogal deed me bloederige actiescène.
Ja, het deed me helemaal niks. En toen heb ik de laatste afleveringen eigenlijk gewoon echt uit zitten kijken. En dat was mijn ervaring daarmee. De hoofdpersonage, ik krijg heel sterk het gevoel dat mensen die de boeken hebben gelezen, het echt wel heel fantastisch vinden hoe ze die ingewikkelde materie uit die boeken naar een redelijk makkelijk te volgen serie hebben kunnen vertalen.
Ja.
En dat snap ik. Maar als niet boekenlezer, want ik heb de boeken helemaal niet gelezen, heb ik wel echt iets meer nodig dan alleen maar, oh, wat hebben ze het goed vertaald? En ik kijk uit naar wat er nog meer gaat komen, want dat merkte ik ook heel erg in Danielle de bespreking van vorige week. Zo van, ik weet wat er gaat komen in boek 2 en in boek 3 en oh wauw, weet je wel.
Mm-hmm.
Nou ja, dat heb ik allemaal niet. Dus dat raakt mij op die manier ook niet. En gewoon puur als tv-serie nu vond ik vooral de personages niet interessant genoeg. Er gaan er, zoals het hoort bij een Benioff en Weiss-serie, meerdere dood. And I didn't really care. En dat is toch, ja, dat is gewoon niet goed. Hm. Gewoon niet goed. Ik dus, weet je, en dat is volgens mij ook de wisselende reacties die je ziet. Het is niet voor iedereen, niet iedereen grijpt het. En mij heeft het dus echt gewoon niet gegrepen.
Nee, het verschilt ook heel erg. Er zijn ook inderdaad mensen die helemaal gegrepen zijn. Ik zal meteen zeggen dat de personages zijn zeker niet op Game of Thrones niveau, wat daar in het eerste seizoen werd geïntroduceerd. Dat was vele malen interessanter. Maar ik vond het grotere geheel gewoon interessant. Ook op de manier waarop de culturele revolutie in China erbij wordt betrokken, hoe het heen en weer springt. Maar gewoon het basis, het hoofdgegeven. Want ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het eigenlijk gaat over, ja, buitenaards leven en maar over 400 jaar pas bereikt dat buitenaardse leven ons en hoe de wereld daarmee omgaat. Dus ik vond het meer,
ja, dat is een super interessant
bredere
gegeven.
Vooral interessant. Ja. En het bleef mij juist wel grijpen. En ik vond af en toe was het wat te traag. En inderdaad, de personages zijn niet top. Maar ik vond Benedict Wong bijvoorbeeld erg sterk en vermakelijk. En ik kon wel met hem meegaan. Een beetje zo'n soort zo'n rechercheur die alles al heeft gezien in zijn leven, maar toch ook nog wel
dedicated. Ja, hem vond ik ook wel het leukste, hoor. Ja.
Dus ik had ook van die momenten dat ik dacht van, er gaat nu even, de klad zit erin, maar ja, hoe het eindigt, ik vond het toch, het bleef interessant en ik vind het dan toch knap, ondanks dat ik die boeken niet heb gelezen, dat ze zo'n uitdaging hadden en dat het toch, wat mij betreft, wel gelukt is, ondanks dat het niet alles perfect is en dat de personages soms net wat te vlak zijn.
Maar ja, wat is dan, waar zijn we dan blij mee? Het feit dat het knap is gelukt dat ze iets hebben kunnen vertalen naar het kleine scherm. Dat is
Nou, nee, want ik vind ook veel scènes gewoon goed werken. En de opening is fenomenaal. Die eerste scène, dat is ook een huiveringwekkende scène over, ja, die begint dan in China.
Nee, ik vond die stukjes ook echt wel heel tof. Maar wat ik zeg, de eerste afleveringen was ik echt wel om. Het is niet dat ik na 2 afleveringen nog erin moest komen. Het was juist, ja, meestal heb je het andersom. Dan duurt het even voordat je ergens inkomt. Ik had juist de tegenovergestelde ervaring dat ik op een gegeven moment gewoon, ja, het interesseerde me niet zoveel wat er gebeurde. En dat misschien, ja, blijk ik wel bij dat gedeelte van de mensheid te horen die dan, als er straks een dreiging van aliens komt die pas over 400 jaar onze aarde kunnen bereiken, dat ik gewoon denk, oh, whatever, daar heb ik niks mee te maken. Wie weet, is dat het wel? Ik weet het niet, maar het deed me gewoon helemaal niks. En ik vond het stukje van, ik vond het wetenschappelijke stukje, het natuurkundige stukje, vond ik allemaal wel interessant. Het is niet dat ik het te moeilijk vond of niet meer kon volgen. Maar wanneer, en dit zijn allemaal spoilers, maar als je het tot hier hebt volgehouden, dan heb je het waarschijnlijk toch al wel gekeken. Wanneer een van de hoofdpersonen op sterven ligt en dat ze dan zijn hoofd bevriezen en de ruimte inschieten en dat gaat niet goed. Het deed me helemaal niks. Ik dacht gewoon, ja, dat zag ik wel aankomen. Natuurlijk gaat dat niet goed.
Ja.
Ik was er echt helemaal niet van onder de indruk. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Nee, ja, maar ik vond het wel tof. Ik bleef wel invested. Dus ja, maar het lijkt echt 50-50. Dat is, heb je niet vaak dat de serie zo verschillend wordt ontvangen door mensen.
Grappig.
Ook de critici is, zeg maar, nou, gematigd positief, laten we zeggen, met een paar die wel heel enthousiast zijn, een paar die het ook niet helemaal weten.
Ik zag echt inderdaad, normaal heb je zo dat een beetje de scheidslijn is dat dan de weet ik veel, de titels als de New York Times en New Yorker, Rolling Stone, dat die allemaal dan dezelfde mening hebben en dan juist de wat mindere of de meer populaire blogs of zo, die zijn dan wat die kunnen dan wel weer positief zijn of zo, dat je daar die scheidslijn hebt. Maar nu ligt de scheidslijn echt gewoon op een random plek, want de New Yorker vindt het fantastisch en Rolling Stone vindt het vreselijk. Nee, vindt het gewoon een mis, zeg een maar. Mis. Niet, ja, ja. Niet zozeer vreselijk. Ik vind het ook niet vreselijk, want het ziet er goed uit en je ziet dat er geld in zit. Ik vind het wel ook wel echt heel erg Netflix. Misschien dat het ook een beetje mijn, dat ik het gewoon net iets te, ja, te glossy vind of zo. Ik weet het niet. Maar ja, maar nu is wel de grote vraag natuurlijk of het terug gaat komen of niet. Of er een tweede seizoen komt. Het feit dat de reacties, de ontvangst, het ontvangst zo, ja, een beetje half-half is. Is misschien wel, kan wel een beetje een slecht teken zijn voor dat tweede seizoen. Want dit is wel goedgekeurd op het moment dat streaming nog fantastisch was. Dat alles nog goed ging, hè?
Ja, en dat ook de Benioff en Weiss, dat de talent deals ook gigantisch waren. Dus dat ze zeiden van, we willen deze mensen hebben. En
$200 miljoen deal hebben zij, toch?
Het is, precies. En het is ook een hele dure serie. 160 miljoen schijnt.
Ja, 20 miljoen per aflevering.
Ja, alleen er zijn 3 boeken en Benioff en Weiss zelf hebben gezegd dat ze het liefst 4 seizoenen willen maken. Mm-hmm. En dat de hun favoriete delen uit de boeken ook nog later komen. Dus dat er zelfs een soort Red Wedding-achtig moment nog in de boeken zit. Ja. Die willen ze heel graag verfilmen. Dus dat, ze zeggen nu al een beetje van. En daarom, daar hadden we het vorige week dan over. Daar deed het mij wel aan denken dat het erg veel opbouw is en naar de veel grotere dingen die nog gaan gebeuren. Ik heb een paar dingen ook gehoord van wat er nog allemaal gaat gebeuren, wat voor knotsgekke wilde dingen. En misschien, gek genoeg, hielp dat juist, omdat ik dan ook toch een klein beetje wist welke kant het op ging. Mm. En dat er nog veel, het gaat nog veel verder springen in de tijd, heen en weer en met personages. Dus dat wordt allemaal heel interessant, denk ik. En, maar ja, je moet natuurlijk kijkers hebben, ze krijgen vast veel kijkers, maar krijgen ze voldoende kijkers en krijgen ze de completion rate?
Ja,
dat is heel belangrijk
vooral,
tegenwoordig.
Hè?
Gaan mensen het uitkijken?
Want hij staat nu, hij staat bij ons wel op 1. Niet meteen, geloof ik, duurde even.
Nee.
Dat komt omdat Gentleman van Guy Ritchie nog op de eerste plek stond. Dus misschien dat Netflix ook gewoon het zichzelf moeilijk maakt door heel veel.
Dat blijft ook. De grootste concurrent van Netflix is Netflix, lijkt het.
Precies, precies. Dus dat is ook maar een beetje de vraag. Maar ja, hij staat dan nu wel op 1 en hij moet er wel echt een tijdje op staan, weten we inmiddels. Want de series die in het. Ja. Ik dacht altijd top 10, dan ben je wel zeker van dat het allemaal goed is gegaan. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus ik ben echt heel benieuwd waar het, waar het heen gaat.
Het lijkt bijna too big te veel in de zin dat de Netflix-machine echt, als je op social media kijkt, dan is het eigenlijk alleen maar three-body problem. En ze hebben allerlei events georganiseerd. Ook op Series Mania hadden ze een soort première. Ja.
Ja, nee, dat klopt helemaal. Daar waren ook 2 van de acteurs. Hoe heet hij? Die John Bradley heet hij uit Game of Thrones. Die was er. En hoe heet zij? Eigenlijk de hoofdrol, vind ik, heeft.
Niet voor me hier.
Ik ga het even opzoeken, want dat is niet leuk. Dan moet ik ook haar naam noemen. Dan heb ik het natuurlijk over Jess Hong, die Jin Cheng speelt. En die waren er alle 2. En ze hebben, dat was de dag voordat ik aankwam. Dus ik heb ze zelf niet gezien. En we zouden ze wel gaan interviewen, maar ze waren al weg toen wij aankwamen. Maar ze hadden ook allemaal van die figuranten eigenlijk op de rode loper daar bij Series Mania. Ja. Met zo'n bril op. Van het computerspel, zeg maar. Ja, zo'n bril op. Het zag allemaal heel cool uit.
Ook dat computerspel vond ik goed. Wat ook zo'n belachelijk iets kan zijn in een serie.
Die vond ik dus heel tof.
Vond ik ook tof gedaan.
Die vond ik heel tof.
Ja.
Nee, die vond ik. Dat stukje vond ik dus heel tof. En dat was allemaal in het begin. En daar had ik eigenlijk nog veel meer van willen zien. En ik vond het bijvoorbeeld ook wel jammer dat het personage van John Bradley, dus Jack Rooney heette die, doodging. Dat vond ik ook echt jammer. Ja, want ik vond hem de nodige comic relief in deze groep.
Ja,
en jullie hebben het er vorige week ook al over gehad. Dat Augie is niet zo leuk, zeg maar. Dus wat mij betreft, ik vond. En dan heb je nog die andere jongen. Wiens naam ik dan ook weer heel even. Die Will Downing, dus die ook doodgaat. Hoe heet die andere jongen uit het groepje? Sal. Sal vond ik ook niet zo interessant. Dus dat is dan een beetje waar het dan soort van misgaat, hè?
Ja, als je niet invested bent in de personage, dat is wel het belangrijkste. En wat ze wel, in elk geval zelf in de interview steeds zeggen. En wat voor mij deels wel gelukt is. Liam Cunningham wil ik bijvoorbeeld noemen als een beetje de soort van vage leider van de operatie, die ook uit Game of Thrones komt.
Ja.
Vond ik ook wel sterk.
Ja, ik had het gevoel dat ik vond hem leuk hoor, maar ik had wel het gevoel dat ik zijn personage al eerder had gezien. En dat had ik misschien een beetje, dat is misschien mijn probleem. Ik had ze allemaal wel eens eerder gezien en ze waren allemaal een beetje een iets te veel cliché personages die niet echt eruit sprongen voor mij. En waardoor ik dus niet, en ik dacht in het begin van wel, en ik had ze misschien ook meer als groep samen willen zien, of waardoor ik ook iets gevoeld had wanneer er mensen uit die groep wegvielen of zo. Ik kijk persoonlijk niet per se uit naar een tweede seizoen, maar ik hoop wel dat het gemaakt wordt, gewoon omdat ik wil dat televisieseries een einde mogen hebben en kunnen krijgen en dat soort dingen.
Het is een big swing, want dat doet Netflix ook niet altijd meer. En misschien is dit inderdaad al van uit nog een, wat je zei, uit een tijd. Hoewel de baas, de man die het heeft, die het graag wilde, dat was, ik ben even zijn naam ook kwijt, maar die was een groot fan van het boek. En dat is een soort passion project van hem. Die zit nog wel bij Netflix, dus
Wie weet.
Misschien dat hij dat er nog doorgedrukt krijgt. Waarschijnlijk als het deze, tussen nu en een paar weken moet wel bekend worden of het gaat worden. Dus als er volgende maand nog niks bekend is, dan is het waarschijnlijk slecht nieuws voor de serie. Maar ik ben heel benieuwd, want ik denk dat het heel interessant, nog veel interessanter kan worden. Zoals June 2 ook nog een stuk beter was dan June 1. Hoop ik dat deze serie ook die stap maakt. Want ik zit nu wel in de fase van, zoals ik moest er eerder aan denken, zoals ik de band Radiohead goed vind, maar het me nooit heel erg raakt, maar ik altijd kan zien van wat het goed doet. Dat voelde ik een beetje bij deze serie ook. Dus ik heb ook niet echt zitten huilen of zitten heel erg invested was ik weer niet. Maar ik zag wel steeds van, dit is wel tof.
Ja, maar ik weet niet of dat voor mij steekt. Ja, maar ik weet niet of dat voor mij genoeg is wanneer ik series heb waar ik wel daadwerkelijk bij zit te huilen, zeg maar.
Ja.
En als je het dan over Radiohead hebt, die heb ik, daarvan zag ik altijd dat het goed vond. En raakte me niet helemaal totdat ik ze live op Werchter zag, 100 jaar geleden. En ik stond te huilen in het publiek. Dus weet je, ik kan Three Body Problem niet live zien, want dit is een televisieserie, dus hij moet me op dat kleine scherm grijpen. En wat mij betreft deed hij dat niet. Maar nogmaals, ik hoop wel dat er nog, alleen al voor jou en voor Danielle, dat er nog 3 seizoenen komen. En dat ze in ieder geval het verhaal, dat ze hun Red Wedding nog kunnen doen en dat ze hun verhaal kunnen afmaken.
Ja, want het zou ook wel gênant zijn, want ze hebben verder geen andere series in de maak. Zo'n Ryan Murphy, toen die een Netflix deal had, die gooide in de ene naar de andere serie eruit. En dan was het minder gênant als een serie die mislukte. Maar hier is het echt, dit is het enige wat ze nu op dit moment doen. Dus, we gaan het zien.
Waarschijnlijk.
Ja, is Netflix keihard als het niet genoeg scoort. Zelfs voor grote makers. Ja.
Binnen een paar weken weten we waarschijnlijk meer. Dan komen we erop terug, denk ik. Oké, Thijs, we hebben echt meer dan lang genoeg gepraat. We hebben 4 series getipt. We hebben nog een serie opnieuw besproken. Ik denk dat we genoeg hebben gedaan voor deze week. Wil je nog iets zeggen?
Nee, eigenlijk niet.
Oké, dat was hem. Nou, dan ga ik zoals altijd even onze patrons bedanken. Bedankt voor jullie steun. En wil je ons nou ook helpen bij het maken van deze podcast, dan kan dat. Dan kun je lid worden van onze Patreon pagina. En dan kun je nog naar recaps van True Detective Night Country. En natuurlijk ook, wat hebben we nog meer gedaan? The Last of Us en Succession van vorig jaar luisteren. En je hebt natuurlijk de Teletijdmachine, waar we binnenkort heel snel weer nieuwe afleveringen van gaan maken. Link staat in de show notes. Ook links in de show notes naar onze Threads, Blue Sky, Twitter en Instagram pagina's. En natuurlijk ook onze Facebookgroep, waar het altijd gezellig is en waar je ook lekker kunt meediscussiëren. En dan kun je mij vertellen wat jij van Three Body Problem vindt en waarom ik het goed of juist niet goed heb. Ik ben heel benieuwd. Je kunt ons ook mailen op podcastkipintro@gmail.com. Er komen nieuwsbrieven binnenkort waarschijnlijk weer. De popcultuurbrief van Thijs en I Like to Watch van mij. Niet deze week, maar volgende week, denk ik dat het is. Ik weet het even niet meer, ik ben het kwijt.
Die van mij is net geweest, afgelopen donderdag.
Ja, dus volgende week weer. Ja, dan ik ook, want ik had een weekje overgeslagen omdat ik er niet was. Dus dat komt allemaal volgende week weer. En dan tot slot, laat de rest van de wereld weten dat je naar Skip Intro luistert. Geef ons sterren, duimpjes omhoog. En fijne recensies. Het kan allemaal. Er zijn verschillende dingen op alle podcast apps. Doe iets waardoor andere mensen ook gaan luisteren. En het algoritme ons oppakt. Daar help je ons enorm mee. En blijf vooral luisteren. Dat vinden we het allerbelangrijkste. En dan zijn we er volgende week weer. Dus ik zeg tot dan.
Tot dan.